Zullen we samen Psalm 52 opslaan uit het psalmenboek? Dat is een psalm, broeders en zusters, die ingeleid wordt met de volgende woorden. Een onderwijzing van David voor de koorleider, toen Doeg de Edomiet gekomen was en als Saul bekendgemaakt en tegen hem gezegd had, David is gekomen in het huis van Achimelech. Nu, deze 52e psalm is een lied dat David inderdaad geschreven heeft in terugblik op een daad die uiteindelijk dramatische gevolgen had voor de priesterstad Nob. We hebben dat overdacht in 1 Samuel 22, waar diezelfde Doeg, de Edomiet, 85 gezalfde priesters van God op bevel van koning Saul in koelen bloede heeft afgeslacht. En voor we verder gaan nadenken vanmorgen over 1 Samuel 23, wil ik deze psalm met u lezen, omdat ik meen voor mezelf ontdekt te hebben hoe deze psalm een brug slaat tussen de dramatische gebeurtenissen in 1 Samuel 22 en wat volgt in 1 Samuel 23. En let er eens op hoe David het karakter van deze Doeg omschrijft, in contrast met zijn persoonlijke levenshouding, die David hier zich voorneemt in de afsluitende versen van deze psalm. Een ernstig voornemen dat naar de praktijk geïllustreerd wordt in Davids handelen in het 23e hoofdstuk. En gezien dat we inderdaad aan het begin van een nieuw jaar staan, en dat het gebruikelijk gepaard gaat met goede voornemens, is het mijn wens dat Davids voornemen en onderwijzing naar deze psalm ook ons ernst wordt in het komende jaar. Laten we het samen lezen, Psalm 52, dit zegt Gods woord. Waarom beroemt u zich op het kwaad geweldenaar? Gods goedertierenheid duurt toch de hele dag. Uw tong bedenkt enkel schadelijke dingen als een geslepen scheermes dat bedrieglijk werkt. U hebt het kwaad lief boven het goede, de leugen boven het spreken van recht. U hebt lief alle verslindende woorden en een tong vol bedrog. Maar God zal u voor altijd afbreken, hij zal u grijpen en wegrukken uit de tent, ja, u ontwortelen uit het land van de levenden. De rechtvaardigen zullen het zien en ontzag hebben, ze zullen om hem lachen en zeggen, zie de man die God niet tot zijn toevlucht maakte, maar op zijn grote rijkdom vertrouwde, hij was sterk geworden door schadelijk te handelen. Maar ik zal zijn als een bladerrijke olijfboom in het huis van God. Ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwig en altijd. Ik zal u voor eeuwig loven om wat u gedaan hebt. Ik zal uw naam verwachten, want die is voor uw gunstgenoten goed. Nu, toen ik eigenlijk in de afgelopen week deze psalm overdacht, kwam bij mij de vraag op van, ja, waarom bestempelt David deze Doeg juist als een doortrapte leugenaar, een geslepen bedrieger, die om er zijn voordeel uit te halen anderen schade toebrengt? Waarom plaatst David dit in de kijker? En valt daarvoor iets te zeggen naar de verhaalde gebeurtenissen uit 1 Samuel? En ten tweede, dat een man als Doeg, zoals deze psalm hier aangeeft, een boom is die ontworteld zal worden, en dus geen toekomst heeft in het koninkrijk van God, is redelijk vanzelfsprekend, denk ik. Maar dan zegt David hier verder, de rechtvaardigen zullen het zien en ontzag hebben, ze zullen om hem lachen. Nou, ik vond dat toch een vreemde combinatie in die ene zin. Ontzag hebben voor Gods oordeel en lachen met de ondergang van de goddeloze. Dat de rechtvaardige ziet op de gewisse uitkomst van iemand die het pad van leugen en bedrog bewandelt en ontzag heeft voor God, omdat Jahwe zal oordelen en zij hun straf niet zullen ontkomen, dat begrijp ik. Maar dan zegt David, zij, de rechtvaardigen zullen om hem lachen. Om wat lachen? Zou een rechtvaardige lachen om de ondergang die een man als Doeg tegemoet gaat? Maar als God al geen welgevallen vindt in de dood van de goddeloze, hoe zou de rechtvaardige zich daarin kunnen verblijden? Zou lachen met de ondergang van een hoogmoedige en zelfgenoegzame man God welgevallig zijn, vrienden? Ik dacht daarover na en ik kwam terecht in het Spreukenboek in hoofdstuk 24. In vers 17, dan vindt hij het volgende. Dan zegt de spreukenschrijver, verblijd u niet als uw vijand valt, en laat uw hart zich niet verheugen als hij struikelt. Anders zou Jahwe het zien en zou het slecht zijn in zijn ogen, en zou hij zijn toorn van hem afwenden. Ja, als je al niet mag verheugen over het struikelen van je vijand, hoeveel te minder mag je dan lachen met zijn dood? Begrijp je? Ik bleef hier worstelen met die vraag, hoe kan David ontzag hebben voor Gods heilig en rechtvaardig oordeel en tegelijk lachen bij het zien op het einde van deze godloze man, deze doeweg? Wel, mijn euro is pas beginnen geleidelijk vallen toen ik terugdacht aan wat we samen overdachten uit 1 Samuel 21, Davids bezoek aan de priesterstad Nob, waar David, om zijn vlucht voor Saul verder te kunnen zetten, proviant zocht en het zwaard van Goliath, weet je nog? En herinnert u zich nog ook, vrienden, hoe dat David toen en daar zijn doel bereikte? Door Abimelech, de hoge priester, een misleidend verhaal voor te houden en tot 3 maal toe de hoge priester voor te liggen om zijn bedrieglijk verhaal staande te houden. Herinnert u zich dat nog? Ik heb er trouwens toen ook op gewezen hoe dat God daar Davids hart zocht te bereiken door die sprekende herinneringen, de toonbroden en het zwaard van Goliath. De toonbroden moesten David herinneren aan Gods nabijheid en Gods voorzienigheid. En het zwaard van Goliath moest hem aan herinneren dat de strijd van Yahweh is. En hoe machtig de vijand ook is, er is alleen verlossing door Yahweh. Maar David, die voortgedreven werd door angst en niet door geloof, die vertrouwde toen echter op zijn eigen kunnen in eigen wijsheid. Hij zocht zijn eigen weg te gaan. Een zelfgebaande weg, gekenmerkt door leugen, misleiding en bedrog, waardoor dat hij uiteindelijk verantwoordelijk werd voor de ravage die aangericht werd onder het huis van Abimelech, de moord op de 85 gezalfde priesters en hun families. David, ja, die bewandelde een zelfgekozen weg, gekenmerkt door misleiding, leugen en bedrog, wat onherstelbare schade toebracht aan anderen. Ziet u al enige gelijkenis met de handelswijze van Doeg naar Psalm 52? Nu, gelukkig voor David is hij die weg niet blijven bewandelen. Hij is later tot inzicht gekomen dat zijn keuzes er toen en daartoe geleid hebben dat hij inderdaad verantwoordelijk was voor die slagpartij ten Nob. En dit beleidt David trouwens letterlijk aan de enige overlevende van die slagpartij, aan Abiathar, die bij hem een veilig onderkomen zoekt. In 1 Samuel 22, vers 22, zegt David tegen deze Abiathar: op de dag dat Doeg de Edomiet daar was, wist ik dat hij het zeker aan Saul zou vertellen. Ik ben er de oorzaak van dat iedereen uit het huis van uw vader is omgebracht, zegt hij. Een openlijke schuldbelijdenis. Wat mij trouwens bij die andere vraag brengt, gezien dat David zo heel precies het karakter en die handelswijze van deze doeweg omschrijft in deze psalm, wat valt er daar eigenlijk van te ontdekken in de verhaalde geschiedenis in 1 Samuel? Laten we daarom eens een momentje stilstaan bij wat deze doeweg, de Edomiet, precies verteld heeft aan koning Saul. En we lezen in 1 Samuel 22, vers 7, daar gaan we uiteindelijk aankomen. Maar dat vinden we eigenlijk in de context dat koning Saul, ja, heel zijn entourage ervan beschuldigt dat zij hem ontrouw zijn. En volkomen paranoia als hij is, meent hij dat zelfs zijn eigen zoon Jonathan deel uitmaakt van een complot, een samenzwering, om hem van de troon te stoten ten behoeve van David. En er is dan niemand van de omstanders die iets inbrengt tegen die zware beschuldigingen van koning Saul. Nou, ze weten ondertussen al lang dat Saul niet meer voor reden vatbaar is. Maar dan doet hij Doeg een stap voorwaarts en getuigt hij van wat hij heeft gezien in Nob. Laat het we lezen vanaf vers 9 in hoofdstuk 22. Toen antwoordde Doeg de Edomiet, die bij de dienaren van Saul stond, en zei: ik heb de zoon van Isaï in Nob bij Achimelech, de zoon van Achitub, zien komen. Die raadpleegde vervolgens Yahweh voor hem en gaf hem proviant. Hij gaf hem ook het zwaard van Goliath, de Filistijn. Zie je, mensen, wat deze doeweg doet? Er is niemand van heel die entourage rond Saul die hem steunt in zijn samenzweringstheorie. Maar deze doeweg die ziet erin een uitgelezen kans om er zijn voordeel uit te halen. En hij gaat Saul een verhaal voorhouden dat hem juist bevestigt in zijn vermoedens. Doeg gaat Saul vertellen wat hij graag wil horen. En let hier op de volgorde van wat hij zegt. David is naar Achimelech toegestapt, zegt hij, en de hoge priester heeft voor David de Heer geraadpleegd. En vervolgens heeft hij David proviant en het zwaard van Goliath gegeven. Dus met andere woorden, Doeg wil laten doorschijnen dat de hoge priester David aangemoedigd heeft. En hoe heeft hij dat gedaan? Door God te raadplegen heeft hij David in zijn opstand tegen u, koning, groen licht gegeven en bevestigd. En vervolgens heeft deze Achimelech David voortgeholpen door hem van de nodige middelen te voorzien. Maar vrienden, is dat de waarheid? Is dat de waarheid die hier vertaald wordt? Achimelech heeft de Heer helemaal niet geraadpleegd voor David. Daar valt nergens geen spoor van te vinden. En trouwens, het was toch door misleiding, leugen en bedrog dat David de hoge priester kon overhalen om hem proviant te voorzien en hem het zwaard mee te geven? Maar sorry voor de bewoording, maar zie je wat voor smeerlapje dat in een doe hier is. En Saul, die is ermee weg, hè, vrienden, met dit verhaal. Die is ermee weg, hè? Zie maar wat Saul vervolgens zegt, wanneer dat hij Achimelech ter verantwoording roept. Een klein beetje verder, in vers 13. Daarop vroeg Saul hem, waarom heb je met de zoon van Isaïe tegen mij samengespannen, door hem brood en een zwaard te geven, en let op wat nu volgt, God voor hem te raadplegen, zodat hij tegen mij is opgestaan en mij zoals thans geschiet belaagt. En wat is het antwoord van die arme Achimelech als hij ter verantwoording geroepen wordt? Hij zegt, heb ik die dag voor het eerst voor hem God geraadpleegd? Daar is bij mij geen sprake van. Dat is de beste vertaling. De koning legt toch zijn knecht, ja, mijn gehele familie niets ten laste? Want uw knecht wist niets van dit alles af, hoegenaamd niets. Maar de koning zei, je moet sterven, Achimelech, jij en je hele familie. Zie je, vrienden, die arme Achimelech, die valt natuurlijk achterover van verbazing wanneer hij dit te horen krijgt. Hij had nog nooit voor David door middel van de efod de Heer geraadpleegd. Dat recht was trouwens alleen aan koning Saul voorbehouden. Ja, de Nederlandse vertaling laat ons hier weer een beetje in de steek. Maar het is niet zo dat de hoogpriester voor alles en iedereen de Heer raadpleegde in die dagen. De hoge priester met de efod functioneert niet in Gods huis à la Madame Blanche op de kermis die al uw vragen beantwoordt met een glazen bol. Dat voorrecht om door de efod de Heer vrijelijk te raadplegen was alleen voor de koning voorbehouden. Alleen maakt de koning Saul er al lang geen gebruik meer van. We zien dat hij zich andere raadgevers verkiest, waardoor hij zich laat leiden in zijn beslissingen. Door deze huurling hier, deze Doeg de Edomiet bijvoorbeeld, die door leugen en bedrog Achimelech en David schade berokkend om in de gunst te kunnen komen van koning Saul. Begrijp je nu waarom dat David in Psalm 52 dit verdorven karakter van Doeg in de kijker zet? Niet alleen om de dramatische gevolgen voor de priesterstad Nob, maar omdat David maar al te goed beseft dat hij zelf eens op dit pad van misleiding, leugen en bedrog zich bevond. Maar gelukkig, en daar is David zo dankbaar voor, hij heeft zich afgewend van deze weg die onvermijdelijk Gods rechtvaardig oordeel tot gevolg heeft. Ja, David kan nu lachen, maar niet om het lot die een man als Doeg zeker te wachten staat. Nee, het is vreugdegejuich, vrienden, van opluchting, omdat David zelf aan dit onvermijdelijk oordeel ontkomen is. Nu, als ik voor mezelf mag spreken, is dit heel herkenbaar. Verschillende van mijn jeugdvrienden die zijn later in de gevangenis beland, en sommigen die zijn zelfs op een trieste manier al aan een eind gekomen ondertussen. Maar als ik nu bedenk wat dat gaan overkomen is, dan kan ik mij verblijden, niet omwille van een lot, het waren verdraaid ooit mijn vrienden, maar dat ik zelf daaraan ontsnapt ben. En dat heb ik helemaal niet aan mezelf te danken, maar aan Gods goedertierenheid. David, die kan alleen maar de Heer eeuwig dankbaar zijn voor Gods goedheid en trouw, die onophoudelijk is jegens hem. Want ik weet niet of je erop gelet hebt, vrienden, maar een rode draad doorheen hoofdstuk 21 en 22 is de rol die deze efod van de hoge priester speelt. Ik heb je dat al vroeger gezegd, maar misschien nog een keer herhalen. Een specifiekere aanduiding voor dit onderdeel van het bovenkleed van de hoge priester is het borstschild der beslissing. Dat wordt ook kortweg efod genoemd. Dat is een borsttas waarin dat twee stenen zitten. Die hebben ook een naam, de Urim en de Tumim. Een witte en een zwarte steen waar dat de Heer mee geraadpleegd wordt. Nu, ik weet het niet of het u nog herinnert, maar de eerste maal dat de Geest van God onze aandacht op deze efod vestigde, was in hoofdstuk 21 vers 9. Dat was toen heel sumier. Ja, het felbegeerde zwaard van Goliath lag in een mantel gewikkeld achter de efod, vertelde de hoge priester, weet je nog? Ja, David werd toen door God de aandacht gevestigd, maar het drong tot hem niet door op dat moment. Ja, als gezalfde koning had hij het recht om Yahweh daarmee te raadplegen. Maar hij deed het toen niet. En in hoofdstuk 22 wordt echter de hoge priester ervan beschuldigd voor David de Heer geraadpleegd te hebben door de efod. En wordt hij met zijn gehele huis op één man na ter dood gebracht. Die ene man, die ternauwernood aan de dood kan ontsnappen, is die priester Abiatar. En hij vlucht voor zijn leven naar David. En wat heeft deze man meegebracht? Rarara, de efod, inderdaad. En in de komende ontwikkelingen speelt die efod wederom, zo gaan we zien, een heel belangrijke rol. Het is wel een bijzondere situatie. David die had al een profeet aan zijn zijde, dat vonden we in 1 Samuel 22 vers 5, de profeet God. En nu voegt nog eens de hoge priester zich bij hem met de efod. Waarmee dat David nu met de efod binnen handbereik eigenlijk op elk moment de Heer kan raadplegen. Het is wel heel bijzonder, want ik weet niet als je het beseft, broeder en zusters, maar wie de efod bij zich heeft, dat hetzelfde dat de ark van God in u binnen staat, hè? Een zichtbaar teken van de aanwezigheid van Yahweh de Heer in hun midden. En ziet hier trouwens het toenemende contrast tussen David en koning Saul in dit hele verhaal. Door die 85 priesters in de priesterstad Nob te doden, berooft Saul zichzelf nu helemaal van het horen van Gods woord. De geest van God had Saul al verlaten. En die greep sindsdien David aan. Saul, die gaf ook geen gehoor aan Gods profeet Samuel. En bij gevolg vinden we nu ook dat er hier geen profeet meer te vinden is in die entourage rond de koning. Maar we vinden wel een profeet bij David, die hem met raad en daad bijstaat. En nu heeft Saul opnieuw, van een manier waardoor dat God tot hem had kunnen spreken, de efod zichzelf beroofd. Door zijn aanhoudende rebellie tegen Yahweh knipt Saul één voor één de lijnen door waarlangs hij het woord van de Heer had kunnen horen. Maar door Sauls handelen komt uiteindelijk de efod bij David terecht. En zie hier de ironie van het verhaal, vrienden. Saul die laat de hoge priester ombrengen omdat hij de efod voor David zou gebruikt hebben. En als oordeel komt de efod nu in Davids handen terecht. Saul die heeft de opvolger van de hoge priester met de efod verdreven en totaal onverwacht heeft David nu voor het eerst vrijelijk toegang tot de efod verkregen. Is dat niet wonderlijk hoe dat Gods voorzienigheid langs onverwachte wegen werkt voor David? Zie je waarom dat David in terugblik in Psalm 52 Gods aanhoudende goedertierenheid prijst? En in wat we samen verder gaan zien, broeders en zusters, volgt Saul die verder de strijd aanbindt met Gods gezalfden. Ja, in het vorige hoofdstuk had hij 85 gezalfde priesters in dienst van de Heer gedood. En nu zoekt Saul Gods gezalfde, de aanstaande koning, te doden. Hoe meer dat Saul zich verzet tegen David, hoe sterker Davids hand wordt door dit alles. Hoewel dat Saul alles in het werk zal stellen om David te verzwakken, om hem op te jagen, te isoleren, zijn bevoorradingskanalen af te snijden, gaan we zien hoe ironisch genoeg David daar juist sterker en sterker door wordt. Want God is met hem. David is het om met Psalm 52 te zeggen, een groenende olijfboom, geplant aan waterstromen, die aanhoudend op Gods goedertierenheid vertrouwt en telkens verwachtend uitziet hoe dat Yahweh zijn naam, zijn reputatie en de gegeven omstandigheden alle eer zal aandoen. En laten we maar een stukje lezen uit 1 Samuel 23. De eerste 14 versen zou ik graag met u willen lezen. Men vertelde David, zie de Filistijnen strijden tegen Keila en ze plunderen de dorsvloeren. En David raadpleegde Yahweh en vroeg, zal ik op weg gaan en deze Filistijnen verslaan? Yahweh zei tegen David, ga, u zult de Filistijnen verslaan en Keila verlossen. De mannen van David zeiden echter tegen hem, zie, we zijn hier in Juda al bevreesd. Hoeveel te meer als wij naar Keila, naar de gelederen van de Filistijnen zullen gaan? Toen raadpleegde David Yahweh opnieuw. En Yahweh antwoordde hem en zei, sta op, trek naar Keila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. Zo ging David en zijn mannen naar Keila en hij streed tegen de Filistijnen, dreef hun vee weg en bracht hun een grote slag toe. Zo verloste David de inwoners van Keila. Abiathar, de zoon van Achimelech, die naar David gevlucht was, kwam naar Keila met de efod in zijn hand. Aan Saul werd verteld dat David naar Keila gekomen was. En Saul zei, God heeft hem in mijn hand overgegeven, want hij heeft zich ingesloten door een stad met poorten en grendels binnen te gaan. Toen liet Saul al het volk ten strijde roepen om naar Keila te trekken en David en zijn mannen te belegeren. Toen David te weten kwam dat Saul dit kwaad tegen hem beraamde, zei hij tegen de priester Abiathar, breng de efod hier. En David zei, Yahweh, God van Israël, uw dienaar heeft duidelijk gehoord dat Saul van plan is naar Keila te komen, om de stad omwille van mij te gronden te richten. Zullen de oversten van Keila mij in zijn hand uitleveren? Zal Saul komen zoals uw dienaar gehoord heeft? O Yahweh, God van Israël, vertelt het uw dienaar toch. En Yahweh zei, hij zal komen. Daarna zei David, zullen de burgers van Keila mij en mijn mannen overleveren in de hand van Saul? En Yahweh zei, ze zullen u overleveren. Toen stonden David en zijn mannen op, ongeveer 600 man, en ze vertrokken uit Keila. Ze gingen waar ze maar konden gaan. Toen Saul verteld werd dat David uit Keila ontkomen was, zag hij ervan af daarheen uit te trekken. David verbleef in de woestijn in de bergvestingen. Hij verbleef in het bergland in de woestijn Zif. Saul zocht hem alle dagen, maar God gaf hem niet over in zijn hand. Tot zover het lezen van Gods woord. Nu in 1 Samuel 23, we hebben het wel niet helemaal gelezen, maar daar vinden we eigenlijk drie opeenvolgende verhalen die ons vertaald worden. David en de redding van Keila, vers 1 tot 13. Dan vinden we dat David troost vindt bij zijn vriend Jonathan, vers 14 tot vers 19. En vervolgens vinden we hoe dat David verraden wordt door de Ziffieten, en vers 20 tot vers 26. Nu, in alle drie die verhalen is het duidelijk hoe dat David, Gods gezalfde, te midden van die aanhoudende vijandigheden, waaronder hij toch te lijden heeft, telkens Gods beschermende hand ervaart. Nu, ik heb er al in vorige overdenkingen op gewezen, vrienden, dat David, wanneer dat hij zijn eigen leven zocht te bewaren, dat dit ten koste ging van anderen. Maar wanneer dat hij doet wat er van een koning verwacht wordt, namelijk zijn leven inzetten om anderen te beschermen, dan zorgt God er wel voor dat Davids leven bewaard blijft. David, nou, die zoekt, zoals ons liedje zegt, eerst het koninkrijk van God. En dan zie je dat hij over zijn eigen welzijn niet veel geen zorgen hoeft te maken, dat de Heere zich daarover ontfermt. En de Heere God die gebruikt in dit hoofdstuk alle middelen daarvoor. God stuurt hem Abiathar met de efod, hebben we al gezien. Jonathan die brengt hem een onverwacht bezoek om David te sterken. De mensen die zich bij David aansluiten nemen met 50% toe, voor hun hoofdstuk 400, aan het eind van het verhaal zijn we met 600. En desnoods schakelt de Heere God, als dat nodig is, zelfs David zijn vijanden in om hem te verlossen uit de handen van Saul. Beste vrienden, als je dit zo leest, wat zou de Geest van God ons eigenlijk willen op attent maken? Ik denk dat het niet moeilijk is om te zien dat David een man is van wie zijn hart uitgaat naar Gods koninkrijk en het welzijn van Gods volk. Ja, vanaf de dag dat hij Goliath overwonnen had, bestond David zijn hoofdtaak erin in dienst van koning Saul om Gods volk te verlossen van de Filistijnen. Al die tijd had David gedaan waartoe dat Samuel Saul als koning van Gods wegen gezalfd had. U zult zich wel nog herinneren, u kunt het lezen in 1 Samuel 9, vers 16, dat Saul gezalfd wordt om Gods volk te verlossen van de Filistijnen. Maar is het niet merkwaardig, vrienden, dat koning Saul, die meer en meer geobsedeerd raakt door zijn ingebeelde samenzweringstheorieën, dat hij zijn eerste verantwoordelijkheid als koning, de bescherming van zijn volk, compleet verzaakt. En David, die steeds op de vlucht is voor zijn leven, genoeg geeft om het welzijn van dat kleine grensstadje, dat hij het in overweging neemt of hij hen niet te hulp moet komen. Nou, David denkt niet aan al genoeg met mijn eigen miserie, zonder dat ik me nog een keer de miserie van iemand anders moet aantrekken. David redeneert zo niet. David die laat de Heer zijn agenda bepalen. David weet namelijk van zijn informanten dat de Filistijnen in Keila de gevulde graanschuren geplunderd hebben. Dat is een gemakkelijke manier van boeren, hè, zo? Laat de mensen van Keila maar hard werken, zaaien, oogsten, en wanneer dat al het werk gedaan is, op tijd komen om de graanoogst te plunderen. Nu, zonder enige voorraad mensen met de komende winter voor de deur, was het wel een levensbedreigende situatie voor die mensen in Keila. En David heeft met die arme mensen te doen. En hij gaat de Heer raadplegen. Hij vraagt de Heer, zal ik op weg gaan en deze Filistijnen verslaan? Treffend genoeg, toen ik erover nadacht, is dit bijna een gelijkaardige vraag die Saul ook aan Yahweh stelde, de laatste keer dat we vinden dat hij de Heer raadpleegt door middel van de efod. In 1 Samuel 14, vers 37, vraagt hij ook aan de Heer, zal ik de Filistijnen achtervolgen? Zult u ze aan de Israëlieten overleveren? En wat is Gods antwoord? Maar God gaf hem die dag geen antwoord. Nou, dat was al jaren geleden. En sindsdien had Saul geen enkel woord meer van de Heer gekregen. Voor informatie was hij volledig afhankelijk van mannen zoals deze huurling, deze doeweg. Zie je, dat is hier het fundamentele verschil, vrienden, tussen David en Saul, dat ons in dit hoofdstuk getoond wordt. God spreekt niet langer tot koning Saul. Maar hoe geheel anders voor David, die meteen van de Heer hier een antwoord krijgt. Ga, u zult de Filistijnen verslaan en Keila verlossen. En wanneer dat David verneemt wat de wil van de Heer is, dan wil hij er ook meteen gevolg aan geven. Maar het enthousiasme van David om erin te vliegen, dat wordt niet meteen gedeeld door zijn manschappen. Ze zeggen tegen David, zie, we zijn hier in Juda al bevreesd. Hoeveel te meer als we naar Keila, naar de gelederen van de Filistijnen zullen gaan? Nou, zijn manschappen, die zien het niet zitten, ze zijn bang. Wat dat trouwens in de gegeven omstandigheden heel begrijpelijk is, laten we daar toch duidelijk over zijn. Ze hebben al moeite genoeg om uit de handen van Saul te blijven, en ze hebben op dit moment er echt geen nood aan om zich nog meer vijanden te maken. Nee, ze vinden het geen zo'n goed idee. En hierin lijken ze eigenlijk een beetje op de discipelen, wanneer dat de Heer Jezus beslist om naar Jeruzalem te gaan, weet je nog? Nou, ze hadden ook al genoeg problemen gehad in Galilea, zo meenden ze. Ze vonden het ook geen goed idee om naar Jeruzalem te gaan. Maar let hier ook op het contrast tussen David en Saul in deze. Want wat hebben we gezien in voorgaande situaties? Saul die liet zich leiden door de vrees van zijn manschappen. Maar we zien dat David, hoewel dat hij de raad van zijn manschappen hier ter harte neemt, opnieuw de Heer om raad gaat vragen. Nou, de onverwachte reactie van zijn manschappen, dat laat hem niet onberoerd. En door hun vrees liggen de kaarten nu wel iets anders. Moet ik wel zeker gaan? David wil hier gewoon zeker zijn van deze riskante onderneming, of de Heer met hem is. En de Heer die bevestigt dat hij hem inderdaad de overwinning zal schenken. Sta op, zegt hij, trek naar Keila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. Nu, ik geloof dat daar een hele belangrijke les in ligt voor ons allemaal, broeders en zusters. Kijk, David die wil hier dubbel overtuigd worden van de Heer. Dubbel overtuigd worden van de Heer. Merk vaak dat gelovigen, die in belangrijke situaties op zoek zijn naar de wil van de Heer, zich niet de vraag stellen die eigenlijk wel belangrijk is in deze. Zoeken we om door de Heer overtuigd te worden? Of zoeken we bevestiging voor de keuze die ons al het best lijkt? Dat is een heel groot verschil, hè? Vooral als het iets is wat hij heel graag wil. David, die zoekt van de Heer overtuigd te worden. Of hij dat wel moet doen. Dat is een heel ander uitgangspunt. Hoeveel christen, broeders en zusters, hebben zich al geen miserie op de hals gehaald, door bij het minste teken ervan dat zij menen dat het een bevestiging is, tot een keuze over te gaan die achteraf gezien veel te voorbarig was. Ik denk dat je allemaal zo'n verhalen kent. Is het niet uit je eigen leven, dan uit broers en zusters uit je omgeving? Weet je, beste vrienden, het is helemaal geen teken van zwakte of weinig geloof wat dat David hier doet. Integendeel, het is heel wijs. En de Heer doet er ook helemaal niet moeilijk over. He? Als hij nog een keer bevestiging vraagt, dat is een heel wijze houding waar we goed aan doen om daar iets van te leren. Laten we nog eens een momentje stilstaan bij het antwoord van de Heer. Want je gaat er zo snel over. He? Sta op, trek naar Keila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. Maar dit is de wijze, broeder en zuster, waarop dat de Heer de bezwaren en de angst van Davids manschappen beantwoordt. Ja, sta op en trek op naar Keila. Dat is een beangstigende gedachte voor de manschappen. Maar het is de belofte, vrienden, die eraan verbonden is, die alles voor hen verandert. Want ik geef de Filistijnen in uw hand. Gods bevel lijkt onverstandig en roekeloos in de huidige omstandigheden. Maar als die belofte waarheid is, dan is die opdracht toch heel realistisch. En het is heel vaak zo, mensen. Daarom mag wat dat God van ons vraagt, nooit of te nimmer losgemaakt worden van zijn beloftes. Denk bijvoorbeeld aan de opdracht die de Heer Jezus heeft en de toenmalige omstandigheden wanneer hij van zijn discipelen afscheid neemt. En in Matteüs 28 geeft hij dan de volgende opdracht. Hij zegt, ga dan heen en maak alle volkeren tot discipelen. Je moet daar een keer een momentje over nadenken. Hoe zou dit geklonken hebben in de oren van de handjevol volgelingen van de Heer? Wat kan zo'n onrealistische opdracht voor hen aanvaardbaar maken? Alleen de belofte die eraan gekoppeld werd. En wat was de belofte? Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Zie, je mag nooit of te nimmer wat dat God van ons vraagt loskoppelen van wat dat God er tegelijkertijd ook bij belooft. Anders lijkt wat dat God ons vraagt een zware last. Moeilijk te realiseren en soms heel beangstigend. Maar het is de belofte, vrienden, die alles verandert. Laten we dat meenemen. Laten we het niet vergeten. Dus het zijn die woorden, ik geef de Filistijnen in uw hand, die belofte die Davids manschappen uiteindelijk de moed geven om naar Keila op te trekken. En die belofte hier, die leidt ook meteen een rode draad in. Niet alleen in dit hoofdstuk, maar ook in het volgende. Ik zou het toch uw aandacht willen opvestigen. Het gaat mij hier om het woordje hand. Ik geef de Filistijnen in uw hand, zegt de Heer tegen David. Nu hand, dat representeert, zoals u weet, macht. Ja, wij zal de Filistijnen in de macht van David overleveren. Maar ook vinden wij in vers 7, kijk maar, dat Saul hoopt dat David in zijn hand overgeleverd wordt. Hetzelfde woord. En ook in vers 11 en vers 12 vinden we dat die leiders van Keila plannen om David over te leveren in de hand van Saul. Maar zo vinden we in vers 14, zorgt de Heer ervoor dat David, hoewel dat Saul hem elke dag zoekt, dat hij niet in de hand van Saul terechtkomt. Nu komt er nog een volgende keer op terug in een volgende hoofdstuk, doe altijd aan klantenbinding, dat weten jullie. Maar we zien uiteindelijk inderdaad in vers 5, dat David, als hij optrekt met zijn mannen naar Keila, de strijd aanbindt, ja, dat hij dat toch wel een klinkende overwinning behaalt. We lezen, hij streed tegen de Filistijnen en dreef hun vee weg en bracht hun een grote slag toe. Zo verloste David de inwoners van Keila. Ja, na zijn belofte zorgt Jahweh de Heer voor een klinkende overwinning voor David en zijn manschappen, met als toemaatje een aanzienlijke oorlogsbuit. Nou, de Filistijnen die dachten eventjes Keila te plunderen, maar ze werden zelf van al hun goederen en hun vee beroofd. Zoals u wellicht kunt voorstellen, kan dit optreden van David en zijn mannen niet onder de radar blijven, niet? En wanneer Saul te horen krijgt dat David zich daar in die versterkte stad Keila bevindt, Ja, dan gelooft hij dat David nu in de val zit. Saul die is helemaal niet verblijd omwille van het feit dat die stad nu van de Filistijnen verlost is. Nee, dat denkt hij nog niet eens aan. En nu blijkt ook trouwens, vrienden, waarom een man als Saul de efod ook helemaal niet nodig heeft. U weet het ook veel beter, hè? We hebben het gelezen in vers 7. Saul zei, God heeft hem in mijn hand gegeven, zegt hij. Want hij heeft zich ingesloten door een stad met poorten en grendels binnen te gaan. Toen liet Saul al het volk de strijder roepen om naar Keila te trekken en David en zijn mannen te belegeren. Het is toch heel opmerkelijk, he, dat een man die helemaal met God geen rekening houdt, dat hij meent Gods voorzienigheid goed te kunnen lezen. En dat is een heel gevaarlijk pad om te betreden. Ook voor ons als gelovigen trouwens. Te menen dat wij Gods voorzienigheid kunnen lezen. Ik heb al vaker gehoord dat christenen soms gemakkelijk durven te stellen dat in een bepaalde situatie iets ten aanzien van iemand van Gods wegen overkomen is. Of dat er gezegd wordt, en er gebeurt een bepaalde ramp, stelt u maar eentje voor, die recentelijk gebeurd is, en dan wordt er zo snel gezegd, ja, dat is van Gods wegen gebeurd, dat is een straf van God. Nu, dat is wel totaal ongepast, hè, vrienden, om zoiets in de mond te nemen. Wie heeft ons het inzicht gegeven, vrienden, om zoiets met vrijmoedigheid te zeggen? Want er is niemand van ons die precies weet wat dat God aan het doen is. Dat is helemaal niet in overeenstemming met Gods woord. Het getuigt niet van geloof. Het getuigt van ongeloof. Gods wegen die zijn voor ons mensen niet te doorgronden. Ze zijn dan namelijk veel hoger dan al onze wegen. Laten we dat nooit vergeten. Nu, wanneer David hier te horen krijgt van zijn informanten dat Saul van plan is om Keila te belegeren, dan had hij opnieuw de Heer raadplegen, vinden we vers 9. Ja, deze bedreiging baart natuurlijk David zorgen. Om twee redenen vinden we hier. Allereerst is er de zorg die bij David leeft om het welzijn van Keila, de stad die hij net van de Filistijnen verlost heeft. Zal Saul omwille van David deze stad waarlijk te gronde richten? Is deze informatie waarheidsgetrouw? Of zijn het slechts geruchten? David wil zekerheid hierover, als zijn eerste vraag. En de tweede vraag waar David mee worstelt, is hoe zal de stad Keila nu reageren op de belegering van Saul? Zullen ze, om aan het noodlot te ontsnappen, David uitleveren in de hand van Saul? Hier heb je het woord weer. Nou, de stad Keila die komt er nu voor de keuze te staan. Ze moeten kiezen tussen hun redder David en hun appreciatie voor wat hij heeft gedaan, of hun vrees voor Saul. Aan wie gaan ze nu trouw betonen? Gaan ze handelen uit appreciatie, of gaan ze handelen uit angst? Dat is hier de grote vraag. Nu, we zien dat goede daden niet altijd verholden worden, want Keila zal David uitleveren, zo maakt de Heer hem ook duidelijk. David was bereid gevonden om zijn leven te wagen voor Keila, te redden uit de hand van de Filistijnen, maar Keila was niet bereid om David te beschermen tegen Saul. En toch zien we hier dat nog de Heer, nog David, nog de schrijver van het boek deze stad veroordeelt. Ja, de angst voor Sauls furieuze woede tegen iedereen die David helpt, was nu eenmaal groter dan de dankbaarheid die deze mensen hadden voor David. Ze hadden ondertussen toch ook wel vernomen wat dat Saul aangericht had in de priesterstad Nob. Als Saul al zo meedogenloos is en zich nog niet eens inhoudt om zich aan het leven te vergrijpen van Gods gezalfde priesters, hoe zou een onbetekenend grensstadje als Keila aan zijn toren kunnen ontkomen? Valt niet goed te keuren, maar dat is nu eenmaal de reactie, de natuurlijke reactie van mensen die huiveren bij de gedachte dat Saul hen eveneens zal afslachten omwille van David. En David, als hij werkelijk om het welzijn van deze stad geeft, dan rest hem ook maar één ding te doen, en dat is deze stad verlaten. Vinden we vers 13. Toen stond David en zijn mannen op, ongeveer 600 mannen, zij vertrokken uit Keila. Ze hingen waar zij maar konden gaan. Toen Saul verteld werd dat David uit Keila ontkomen was, zag hij ervan af daarheen uit te trekken. David verbleef in de woestijn in de bergvesting en hij verbleef in het bergland in de woestijn Zif. Saul zocht hem alle dagen, maar God gaf hem niet over in zijn hand. Ja, moest het u nog niet opgevallen zijn, dan maakt de schrijver er ons in vers 14 nog eens attent op dat koning Saul, die dacht dat hij Gods voorzienigheid kon lezen, dat hij het bij het verkeerde eind had. De Heer had David helemaal niet overgeleverd in de hand van Saul. En dat is mooi. En dat is heel bemoedigend, vrienden. Maar laten we bij dit alles toch niet vergeten dat David blijvend op de vlucht is voor Saul en dus nooit geen rust kent. Zijn volgelingen waren inderdaad maar 50% toegenomen, maar ze waren ook bang voor hun leven, zagen we in deze geschiedenis. David die kon zich ook aan niemand echt toevertrouwen. Zelfs de mensen die hij gered had uit de handen van de Filistijnen, die waren bereid om hem over te leveren in de handen van Saul. En toch zien we bij David een aanhoudende zorg om het welzijn van Gods volk. Hij was bereid om zijn leven te wagen om hen te redden van hun vijanden. En als we zo naar David kijken, dan kan het toch niet anders, vrienden, dat we moeten denken aan de ware zoon van David, onze Heer. Want ook de Heer Jezus die had geen steen om zijn hoofd op te leggen, hè? En hij kende nooit geen rust. Ook zijn volgelingen waren bang. En hij kon zich ook niet toevertrouwen aan de mensen die hij zou redden. Een van zijn discipelen zou hem zelfs verraden. En al de overigen zouden op de vlucht slaan in Gethsemane. En hoewel dat hij dit alles wist, was hij toegewijd en vastberaden om hun vijand te verslaan. Ja, de Heer was niet enkel bereid om zijn leven te wagen, hij zou zijn leven geven. In tegenstelling tot David zou hij wel overgeleverd worden in handen van meedogenloze mensen. Dat was de enige weg om de overwinning te behalen op de laatste ultieme vijand, de dood. En dat was de weg waarlangs hij verhoogd zou worden op het kruis en de troon van David zou bestijgen. Dat is toch een geweldige Heer die we hebben, heeft toe. We hebben toch alle reden om dankbaar te zijn. Dat is een van de redenen waarom dat we hier de gewoonte hebben om wekelijks hier de maaltijd van de Heer te vieren. Ik weet niet of je er al zo bij hebt stilgestaan, maar telkens als we die maaltijd vieren met elkaar, vernieuwen ook onze belofte naar de Heer toe dat we hem trouw zullen blijven. Ik weet niet of je dat beseft, maar dit is wat we doen door het brood te eten en van deze beker te drinken, beloven we eigenlijk de Heer Jezus trouw te dienen tot onze laatste snik. En nu, op deze eerste zondag van het nieuwe jaar, meen ik persoonlijk dat het gepast is om samen het voornemen dat David naar Psalm 52 geeft, om dat samen luidop voor het aanzicht van de Heer uit te spreken en hem openlijk onze trouw te beleiden. We kunnen dat wel zeggen tegen elkaar, maar als we nu samen met elkaar recht staan en dit openlijk samen luid tegen de Heer gaan zeggen, dat is iets helemaal anders, om een jaar mee te beginnen. Willen we dat samen voor de Heer beleiden? Laten we het eerste zinnetje uitspreken. Ik zal het u voorlezen. Maar ik zal zijn als een bladrijke olijfboom in het huis van God. Maar ik zal zijn als een bladrijke olijfboom in het huis van God. Ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwig en altijd. Ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwig en altijd. Ik zal u voor eeuwig loven om wat u gedaan hebt. Ik zal u voor eeuwig loven om wat u gedaan hebt. Ik zal uw naam verwachten, want die is voor uw gunstgenoten goed. Ik zal uw naam verwachten, want die is voor uw gunstgenoten goed. Amen. We willen samen de beker delen met elkaar.